Goedemorgen gemeente. Het is mooi om hier te zijn. Het is voor mij de eerste keer. Het is altijd mooi om te zien op hoeveel verschillende plekken heel verschillende mensen bij elkaar komen en te weten dat er wereldwijd gemeenten van Christus, groepen van mensen die Jezus volgen, bij elkaar komen rondom zijn woord, misschien avondmaal vieren waar gedoopt wordt. Het is mooi, het is goed om hier te zijn. Mijn naam is dus John Maasland. Ik ben onder andere echtgenoot van Mirjam. Ik ben vader van 3 kinderen. 2 zijn er al het huis uit. Wij zijn onlangs grootouders geworden in afgelopen juni. Ook weer een nieuwe fase. En onze laatste dochter die is op een hana het huis uit. En naar Ede, want die studeert daar. En in 2014 ben ik terechtgekomen bij Operatie Mobilisatie. Gerwin die was toen ook daar, toen ik kwam. Ik begon daar als vrijwilliger en van het een kwam het andere. En ik ben inmiddels directeur, zo kan het gaan. Dat is trouwens niet, dat is bijzonder. Veel mensen bij Operatie Mobilisatie die beginnen voor een klein klusje of zo. En dan zitten ze er gewoon 30 jaar. Dat ga ik denk niet meer halen, maar dan toch. Operatie Mobilisatie, we bestaan inmiddels al bijna 7 decennia. Het is opgericht door George Furwer met het... Eigenlijk had hij een last op zijn hart, namelijk dat er zoveel mensen zijn die het evangelie niet kennen. Hij is daarom met een groep vrienden naar Mexico vertrokken om daar bijbels uit te delen en van het goede nieuws te vertellen. En ook weer zo van het een kwam het ander. Hij streek neer uiteindelijk met een groep mensen in het, zo zagen ze dat vanuit Amerika, in het goddeloze Europa, in het zuiden van Europa. Ze streken neer in Spanje en ze waren daar aan het werk en werden al snel ontmoedigd door de enorme hoeveelheid van werk. Hoe krijgen we het ooit voor elkaar om zoveel mensen te bereiken? Hoe lukt het om met een handjevol mensen zoveel mensen te bereiken met het goede nieuws van Jezus? En al snel groeide het idee, wat we moeten doen, is niet alles zelf doen, maar we moeten de kerk mobiliseren. De christenen die wel van harte leven uit de Bijbel, uit de Bijbelse boodschap, die moeten we aan de gang zien te krijgen. En zo is de naam Operatie Mobilisatie geboren. En zo is het nog steeds. In Nederland willen wij christenen inspireren, toerusten, motiveren, aansporen om erop uit te gaan, om er werk van te maken, om het evangelie, het goede nieuws van Jezus te delen. Want de realiteit van deze wereld, dat er miljarden mensen zijn die helemaal nog nooit gehoord hebben en het redelijkerwijs ook nooit gaan horen, omdat er geen christen, geen kerk in hun buurt is, die realiteit, en het is pijnlijk om dat te zeggen, is het gevolg van maar één ding en dat is dat christenen hun mond houden. Als de christenen die er zijn allemaal hun mond open zouden doen naar hun naasten en als enkele van hen de moeite zouden nemen om erop uit te gaan, zoals sommigen ook doen, maar dat zijn er nog veel te weinig, om het daar te vertellen op die plekken waar nog helemaal geen christen is, waar geen kerk is, dan was in no time, had tenminste de hele wereld ervan gehoord, nog los van het feit of ze het dan aangenomen hadden. Deze pijnlijke realiteit waarin de kerk een stuk van zijn roeping heeft laten liggen, is de realiteit waar wij dagelijks in werken. En daar proberen we verandering in te brengen. En we zien dat gebeuren op plekken. We zien mensen die aangesproken worden, opstaan, erop uitgaan, naar die plekken gaan waar het woord schaars is, waar het nog zo donker is. En het is mooi om daar onderdeel van te zijn en ook te horen wat het gebeurt. We zijn zoveel kwijtgeraakt van de realiteit van het goede nieuws. Van die alles veranderende werkelijkheid dat Jezus koning over ons leven is. Dat we erfgenamen zijn van hem, dat we zijn kind zijn, dat we eeuwig leven hebben. Het lijkt wel, en dat zeg ik met een zekere schroom, alsof het ons soms niet zoveel meer doet. Als ik mensen dan spreek en dan zijn ze een beetje ja, bijna verontwaardigd van nou tjongejonge, dat doet wel heel veel dingen. Het is voor mij, ja, het is gewoon, dat christelijk geloof is iets extra's, iets moois. Ja, ik gun dat een ander ook wel, maar is dat wat Jezus is komen brengen? Iets extra's? Dat is zo dunnetjes, zo klein. Nee, de realiteit van de Bijbel is alles veranderend. Dat is, en daar wil ik het vanochtend over hebben, dat zal je niet verbazen. Dat is het licht dat schijnt in de duisternis. Een groter contrast dan dat is er niet. Nou, we zetten ons daarvoor in met 5000 mensen ongeveer wereldwijd. Of 4000 als je anders rekent. Het ligt eraan wie je er allemaal meerekent. En dat doen we in 147 landen. En in het bijzonder op die plekken waar echt, ja, waar het schaars is, waar het, als het heel moeilijk is, hè, als er heel veel weerstand is, daar willen we heen. En gelukkig zijn er elke dag weer mensen die zeggen, ja, ik wil, ik ga waar God mij zendt. Nou, dit even in het kort over operatie mobilisatie en over mezelf. Als ik het heb naar mensen over 3 miljard mensen die er nog nooit van gehoord hebben, dan is er een veelgehoorde reactie vaak na de dienst. Ja, dat is echt helemaal nieuw voor mij. Dat heb ik nog nooit gehoord, dat er zoveel mensen zijn die nog nooit, ja, die er nog nooit van gehoord hebben. Echt zoveel. En het is een getal wat bijna niet voor te stellen is. Ja, dus soms zeg ik, waar moet je je voorstellen? We nemen 1000 mensen. Dat is echt heel veel, hè? Gewoon 1000 mensen bij elkaar. Dat is echt een hele grote groep. Dat, nou, misschien als je allemaal zou gaan staan, dan krijg je het hier ingepropt. Maar dan is het gewoon vol. En moet je je voorstellen, we doen dat gewoon 1000 keer. 1000 van die groepen mensen. Nou, dat is helemaal gigantisch. Dan hebben we 1 miljoen. En dat doen we nog een keer 1000. Zoveel mensen zijn dat. Dat zijn mensen die geschapen zijn naar Gods beeld. Die door God geliefd zijn. Maar die hem niet kennen. Ze weten gewoon niet waar ze vandaan komen. Ze kennen hun schepper niet. Dat is toch een verbijsterende realiteit. En dat zou ons hart onrustig moeten maken. Omdat het onze roeping is. Het is de roeping van de kerk om dat goede nieuws te delen. Als Jezus het licht van de wereld is, waarom is het dan zo donker? Ik heb vandaag een heleboel vragen voor u. En dit is één vraag waar ik mee wil beginnen. Als Jezus het licht van de wereld is, waarom is het dan zo donker? En toen ik hierover nadacht en dacht, welk schriftgedeelte wil ik daar nou voor lezen, welk bijbelgedeelte? Dat zijn echt heel veel mogelijkheden. Natuurlijk, we kunnen uit Johannes 8 lezen dat Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Maar het thema, of beter nog de realiteit van licht en duister in de Bijbel is zo allesomvattend. Je komt het op veel meer plekken tegen dan waar je misschien zou denken. Dus ik kwam neer op 12 verschillende schriftlezingen. 12 verschillende stukken uit de Bijbel. Nou, dat ga ik niet doen. Ik zie mensen al wat onrustig worden. Overigens vind ik, en dat zeg ik dan ook nog maar weer een keer, dat we altijd veel te korte, kleine stukjes uit de Bijbel lezen. Dat is het risico dat het helemaal uit zijn context gaat. We pakken dan één vers of zo. En dat wordt dan soms uitgelegd als ik denk van ja, volgens mij gaat het daar niet over. Want als ik het 3 versen ervoor en 3 versen erna lees, dan wordt het al heel anders. En helemaal, eigenlijk moet je minstens een heel hoofdstuk lezen. Of een hele brief of een heel Bijbelboek of zo. Tegenwoordig kan dat heel makkelijk, want je hebt allerlei audiobijbels, dus kun je voor laten lezen in je auto of zo. Dus je bent zo in een jaar door de hele Bijbel heen. Je kan het ook gewoon lezen natuurlijk, in plaats van tv kijken. Dus het is goed als we de Bijbel in zijn context kennen. Maar ik zal geen 12 stukken uit de Bijbel lezen. Ik zal beginnen met 2 en misschien als ik het niet kan laten, dan lees ik er nog een paar. Realiseren we ons nog, trouwens, hoe bijzonder het is dat wij een Bijbel hebben. Of we hem nou op onze telefoon of op een tablet hebben of in boekvorm gedrukt of op een geluidsdrager. Hoe bijzonder het is dat wij toegang hebben tot het woord van God. Weet u hoeveel mensen op de wereld die net daarvan gehoord hebben en niet een Bijbel hebben, daar werkelijk alles voor zouden geven? Die de Bijbel met zoveel respect behandelen, dat als ze klaar zijn met lezen, ze hem inpakken in doeken en wegleggen op een speciale plek in de kast. Een heilig boek is dat voor hun. Realiseren we ons dat nog? En ik zei pas in een gemeente in Apeldoorn waar ik sprak, hoe gek is het eigenlijk dat we met heel veel liedjes, gewoon woorden van mensen, die mooi zijn, dan gaan we als vanzelf staan. En als we de Bijbel lezen, dan blijven we allemaal gewoon zitten. Ik wil kort bidden of de Heer ons nabij wil zijn met zijn geest bij het openen van zijn woord. Trouwe God in de hemel, Heer, we blijden dat we het ons vaak niet realiseren dat we toegang hebben tot uw woord, tot uw heilig woord, dat u in uw genade aan ons gegeven hebt en waar wij over mogen beschikken. Heer, vergeef ons die onbedachtzaamheid en ik bid u, wilt u zelf uw woord voor ons openen en tot ons hart spreken en mee doen, Heer, wat u wilt. In Jezus' naam. Amen. Lucas 1, vers 76 tot 79. Het gaat over Johannes de Doper, althans de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. En als hij dan geboren is en hij krijgt een naam, Johannes, dan is de familie helemaal verontwaardigd, want die zegt van, hè, maar dat kan toch niet, dat moet toch Zacharias zijn, zijn vader heet toch Zacharias, en bovendien Johannes, er is niemand in de hele familie die Johannes heet. En dan schrijft zijn vader, hè, zijn moeder had het eerst gezegd, nou zoals het toen was, dat geloven ze niet, want dat zegt een vrouw, en dan vragen ze het aan de vader, die zal het allemaal weten, en die schrijft het ook op een potje, dat Johannes is zijn naam. En dan is iedereen, hè, hoe kan dat nou? En dan krijgt hij zijn stem weer terug. En dan begint hij te profeteren en dan zegt hij onder andere dit over Johannes de Doper. En jij kind zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken. En om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God. Waarmee de opgang uit de hoogte naar ons heeft omgezien, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. En om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Daarin wordt iets gezegd over wat Johannes zal doen, maar ook over de weg die hij zal bereiden voor Jezus en wat Jezus zal doen. Een andere plek waar we dit kunnen lezen is in Johannes 1, het evangelie van Johannes. Johannes' evangelie is een heel ander soort evangelie, lijkt het wel. Op een heel andere manier verteld, met de nadruk op heel andere dingen dan wat heet de synoptische evangelie, Matthäus, Marcus en Lucas. Maar dit begin van het Johannes-evangelie is een kerstverhaal. Dat gaat over de aankondiging van Jezus en wat hij zal doen. En daarom wil ik graag een stukje lezen uit Johannes 1, vers 1 tot en met 18. Het zijn die hele cryptische woorden en je moet bij Johannes, als hij iets zegt, de woorden die hij gebruikt, die doen er echt toe. Die zijn heel zorgvuldig gewogen. En als hij begint met de woorden in het begin, dan voel je al, hey, Genesis, in het begin. Dus hij laat zien, er is een, de nieuwe schepping is begonnen met Jezus. Dus in Genesis lezen we in het begin en nu weer in het begin. En dan zegt hij, nou, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Overigens, ik lees voor degene die dat niet... Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Ik heb geen eens gevraagd of dat mocht. Lees gerust mee uit een andere vertaling. Ik ben zeg maar opgegroeid in het christelijk geloof met de NBG-vertaling. Dat is voor een hoop mensen echt te oud. En ik vind de Herziene Statenvertaling een heel bijbelsgetrouwe vertaling die mij past. Maar NBV 2021, prima. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was leven. En het leven, dus dat woord, in het woord was leven. En het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Of niet gegrepen, niet vast kunnen pakken. Straks nog meer daarover. Er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes, waar we net van gelezen hebben. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem zouden geloven. Hij was het licht niet, maar hij was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan, tot zijn gebracht. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, deze die na mij komt is voor mij geworden. Want hij was eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven en de genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard of doen kennen. Ja, als Jezus het licht der wereld is, waarom is het dan zo donker in deze wereld? Nou, de eerste vraag is het werkelijk donker in deze wereld? Je kan soms in een fase in je leven zitten dat het allemaal goed is, mooi is. Dat je een baan hebt, misschien een mooi gezin, vrienden, er gebeuren allemaal mooie dingen. Je bent op vakantie geweest, de zon schijnt, je hebt het financieel goed, je hebt er is een kind geboren. Dus je kan van alles verzinnen waardoor je heel veel ziet van het mooie, het goede van het leven. Volgens sommige mensen is het helemaal niet donker, deze wereld. Als je sommige wetenschappers erop naleest. Ik moest denken aan een boek van Steven Pinker, Enlightenment Now. Het is een Canadees-Amerikaanse wetenschapper en die zegt, nou, we zijn zo ver gekomen sinds de verlichting, de 17e eeuw. We zijn zo ver gekomen. Kijk eens, joh, het is allemaal gewoon, de mensen hebben het beter dan ooit. Dus, nog nooit hebben zoveel mensen een goed leven gehad. Mensen zijn veel gelukkiger dan ze vroeger waren. Nee, ja, natuurlijk zijn er nog nooit zoveel mensen geweest die gelukkig zijn, want er zijn ook veel meer mensen dan er ooit geweest zijn. Maar is dit nou werkelijk de realiteit? Dat het niet zo donker meer is in deze wereld? En dat wij als mensen in staat zijn om soort steeds meer licht te brengen met elkaar? Dat het duister verdrijft en uiteindelijk zal het steeds meer en beter worden door onze technische innovaties en door alles wat we kunnen en toe in staat zijn? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Weet je hoeveel oorlogen er uitgebroken zijn sinds 2013? Dat is 10 jaar geleden. Hoeveel oorlogen denk je dat er uitgebroken zijn sinds 2013? Nou, Als ik dit aan mensen vraag, dan beginnen ze een beetje zo te tellen. En dan sommigen zeggen 5 of 8 of een enkeling zegt 15. Het zijn er 100. Het zijn er 100. Sinds 2013 zijn er 100 nieuwe oorlogen uitgebroken. En 50 daarvan zijn nog steeds niet voorbij. Maar we hebben er helemaal geen idee van. Het komt helemaal niet op het nieuws. Het is gewoon. Ik bedoel, als de ene oorlog begint, dan zijn we de andere alweer vergeten. En we denken er misschien aan 2 of 3. Ik denk, als ik aan jullie zou vragen, noem 10 oorlogen. Dat we geen eens aan de 10 komen. Dus in 10 jaar tijd. 100 nieuwe oorlogen uitgebroken en 50 zijn nog steeds gaande. Nou, vraag aan die mensen, die miljoenen mensen die daardoor getroffen worden, of het donker is in deze wereld. En als het dan donker is, hoe komt dat dan? Hoe komt het dat het donker is in deze wereld? Nou, een voor de hand liggend antwoord is natuurlijk omdat we elkaar zulke vreselijke dingen aandoen. Oorlog, dat is wat mensen elkaar aandoen. En dat is toch, nou, dat is duisternis op zich. Als mensen elkaar naar het leven staan. Het is ook donker in de levens van sommige jongeren. Veel jongeren. Meer dan ooit is het donker in de levens van jongeren hier gewoon in Nederland, gewoon in het Westen. Ondanks alle voorspoed, ondanks dat ze meer kunnen kopen nu al. Ondanks dat ze meer kunnen kopen dan wat ooit hun, nou ja, degene die voor hun zijn, hebben kunnen kopen in hun heel leven. Ze zijn ongelukkig, ze zien geen gat meer erin. Nog nooit hebben zoveel jongeren suïcidegedachten. Die willen er gewoon een eind aan maken. Ook christelijke jongeren. Die gewoon geen toekomst meer zien. Zo ontzettend donker is het in deze wereld. Zo donker is het in de levens van mensen. Nou, hoe komt het dat het donker is? Nou, je zou kunnen zeggen, het is donker als het licht niet schijnt. Dat is natuurlijk een erg voor de hand liggend antwoord, maar wel met een hele diepe betekenis. Het is een diepe waarheid. Het is alleen maar donker omdat het licht niet schijnt. Je kan niet zeggen, als het ergens licht is, ja, dat is omdat het donker niet schijnt. Het donker kan niet schijnen. Donker, licht. Het is een thema wat heel veel terugkomt in de Bijbel. En Dat het als het in een kamer, ik had afgelopen vrijdag een radio-interview bij Groot Nieuwsradio, en er werd ook nog gezegd van, ja, als het nou in een kamer donker is, dan kun je er wel licht in brengen. Maar als het licht is in een kamer, ja, dan kun je niet soort met iets komen dat het soort het donker aanzetten. Dat gaat niet. De enige manier om het donker te krijgen is om het licht uit te doen. Dat licht heeft echt een onvoorstelbare kracht. Kijk naar het licht van de zon. Het licht van de zon hebben we nodig om te leven. Het is letterlijk levenslicht. De planten, alles zou doodgaan als de zon niet meer schijnt. Ook wij zouden niet meer kunnen leven. Als je alleen al kijkt, als je even opschuift, hè, op de aardbol zo richting de Noordpool. En mensen die bijvoorbeeld in Groenland leven of helemaal boven in het noorden van Scandinavische landen. Wat je dan ziet is dat depressie op de loer ligt. Als het donker is, dan is het gewoon, dat is naar, dat is vervelend. We hebben licht nodig. Hè? Veel mensen hebben tegenwoordig last van winterdepressie. We hebben licht nodig. Dus licht doet iets. Licht heeft een onvoorstelbare kracht. Maar licht doet ook nog iets anders. Licht, ja, dat zet letterlijk dingen in het licht, zodat we kunnen zien hoe het werkelijk is. Ik ben nog steeds een beetje, ik loop een beetje achter, maar bij mijn dochter aan het verbouwen. Dus die gaat met een aantal studenten in zijn huis in Ede en dat een beetje netjes maken. En ja, het is natuurlijk tegenwoordig, we zitten bijna aan de kortste dag, 21 december, nog 11 dagen. En dan is het de kortste dag, dat is de dag in het jaar dat we het minste licht van de zon hebben. Dus ik dacht, nou, ik ga even, het is mooi, ben ik snel klaar, ik ga het plafond in het hele huis gewoon spuiten. Dus nou, dat heb ik wel vaker gedaan. Maar ja, de voorbereidingen duren dan altijd langer, zo gaat dat natuurlijk. En dan is het zo'n beetje 1 uur of 4 en dan is het nog wel licht. Maar ja, dan wordt het 5 en dan wordt het echt serieus donker. En dan probeer je wat met een lampje en een dingetje. Dus ik ben een beetje zo in het half schemen dat plafond aanspuiten. En ik was gewoon klaar en ik dacht, yes, dat ziet er echt fantastisch uit. Nou, ik had beter nooit meer terug kunnen komen, want de volgende dag toen ik kwam, toen het licht was, toen zag ik hoe het echt was. Nou, dat viel heel vies tegen. Want het was helemaal niet zo mooi. Dus ik heb het overgedaan en nu is het wel mooi. Je hebt licht nodig om de dingen te kunnen zien zoals het werkelijk is. Het is bijna kerst. Nou, kerst is natuurlijk bij uitstek het feest van het licht. Dat is het in de christelijke traditie eigenlijk altijd zo geweest. Ik wil even wegblijven van de hele discussie waarom we nou kerst vieren, kerst en die datum en hoe dat dan komt en zo. Dat is misschien voor een andere keer. Maar kerst is het feest van het licht. Je ziet het ook overal om je heen. Hè? Er worden overal lichtjes opgehangen en mensen worden gewoon blij van het kerstlicht. Zoals gezegd, heeft licht en duister ook een hele diepe betekenis in de Bijbel. En dat we het met kerst over het licht hebben is niet verwonderlijk, want dat gaat over de geboorte van Jezus. Het licht van de wereld dat naar de wereld gekomen is. Ook Jezus die licht komt brengen in de duisternis. Hè? Als je, en dan ga ik even een stukje terug naar een Bijbelgedeelte uit Matteüs. En ik lees even een kort gedeelte. Er wordt uit Matteüs 4, vers 15, daar wordt bijvoorbeeld gezegd hè, van dat de prediking van Jezus die dan begint. En dan gaat hij aan de slag en dan begint hij met zijn bediening en dan zegt hij, ja, daar, zo wordt vervuld. Hè, want hij ging in Capernaum wonen, hij woonde natuurlijk in Nazareth. En dan staat er, ja, zo wordt vervuld wat gesproken is toen hij zei, land van Zebulon, land van Naftali, gebied aan de weg naar de zee over de Jordaan. Galilea van de heidenen, staat er eigenlijk. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land en in de schaduw van de dood is een licht opgegaan. Nou, deze realiteit van het duister van de wereld wordt door ontzettend veel mensen gewoon ontkend. Ik zei er net al iets over. Hè, van is het nou werkelijk zo donker in de wereld? Maar als we de Bijbel horen praten over ons, over hoe wij zijn, wie wij zijn zonder Jezus, dan zegt de Bijbel, dan ben je niets anders dan duisternis. Je hebt geen licht in je leven als je het licht van Jezus niet hebt. Ja, dat denken we wel en we proberen uit alle macht het licht aan te zetten in ons leven en we proberen onze behoefte aan dat licht te vervullen met van allerlei andere dingen, maar het echte licht is het niet. Licht in de Bijbel. Het begint eigenlijk al ook in Genesis. Hè? Er was duisternis en God zei, er is licht. En met de nieuwe schepping, met Jezus, zie je het precies hetzelfde gebeuren. De mensen leven in duisternis en Jezus komt het licht brengen. Hij is het licht. Je ziet het bijvoorbeeld ook in Jesaja 60. Zou je zelf eens moeten lezen. Jesaja 60. Prachtig. Over God die het licht is. En die het licht komt brengen naar Sion. En naar zijn volgelingen. En hem die hem kennen. En hoe dan de kinderen van God weer licht mogen zijn in deze wereld. Licht moeten zijn in deze wereld. En kijk naar Openbaring, waar zelfs gezegd wordt, hè, bij de voltooiing van de wereld, het nieuwe Jeruzalem, waar Jezus en God zoveel licht geven dat er geen zon en maan meer nodig zijn. Dan moet je je voorstellen, als er geen zon meer is, dan geeft de maan trouwens ook, hè, die weerspiegelt alleen maar licht van de zon, maar dan is het donker. Maar moet je je voorstellen dat er een toekomst is waarin je geen zon en maan meer nodig hebt, omdat God zelf het licht van de mensen is. Maar de pijnlijke realiteit van de Bijbel over de waarheid van de Bijbel, over de realiteit van ons eigen leven, hoe donker het is, hoe duister het is, daar willen we eigenlijk gewoon niet meer aan. Ik vind het opmerkelijk hoe vaak Jezus redder genoemd wordt, Maar als ik aan mensen vraag of het nodig is dat zij gered worden of gered zijn, dan beginnen ze een beetje te schuifelen. Wij krijgen zelfs mailtjes van mensen, als wij in onze communicatie vanuit de OM het hebben over Jezus de redder en van mensen die redding nodig hebben, dat is tegenwoordig sociaal ongepast. Daar krijgen we boze brieven over. Dat kun je toch niet zeggen? Wat is dat voor neocolonialistische toon dat wij gewoon andere mensen moeten redden? Ja, nee, niet wij. Nee, maar Jezus, mensen hebben gewoon Jezus. Dat is gewoon de waarheid. Mag je tegenwoordig niet meer zeggen, maar dat is wel zo. Mensen hebben redding nodig. We zijn verloren zonder Jezus. Snappen we dat nog? Dat mensen dat is wat de Bijbel zegt. Het gaat niet over. Soms vragen mensen aan mij van ja, maar dat is toch allemaal. Ga je nou werkelijk ergens het evangelie vertellen omdat je denkt dat mensen anders verloren gaan? En dan zeg ik altijd, ja, wat bedoel je met verloren gaan? We zijn verloren. Jezus is gekomen naar een wereld die verloren is in schuld, zegt het kerstlied. We zijn een en al verlorenheid in deze wereld. Nou, kijk maar om je heen wat we ervan bakken. We hebben Jezus nodig. Hij is de redder van de wereld. Hij is het licht, het werkelijke, echte, enige licht in deze wereld. In de Bijbel wordt God al licht van de wereld genoemd. Dat was voor Joden, als je zou zeggen, God is het licht der wereld. Dus gelijk, ja, dat is gewoon het hele Oude Testament ademt dat al. En in Jesaja staat het ook. En dat Jezus dan, je leest dat in het Johannes-evangelie, zichzelf het licht der wereld noemt. Ja, er is natuurlijk veel discussie, hè. Moeten dan zeggen, ja, maar dit noemt Jezus zichzelf nou echt God? Ja, maar dit is een hele dikke knipoog. Als Jezus zichzelf het licht van de wereld noemt, ja, dat was schokkend voor mensen. Zegt hij, ik ben het licht van de wereld, hè? Maar God is toch het licht van de wereld? Ja, maar hij is God. Jezus is het licht der wereld. Hij is het licht van de mensen. Maar ook wij worden licht der wereld genoemd. In hetzelfde Matthäus-evangelie, in Matthäus 5, even uit mijn hoofd, zegt Jezus, jullie zijn het licht der wereld. En een licht, dat verstop je toch niet? Dat stop je toch niet weg? Dat zet je toch niet onder een korenmaat of een lamp of zo? Daar doe je toch geen deken overheen of zoiets? Licht, dat moet schijnen. Maar lieve mensen, ik ben bang dat het licht van de meeste christenen helemaal niet schijnt. En dat ernstige gevolgen heeft voor de donkere realiteit van deze wereld. We hebben ons licht wel verstopt. Geloof is een privé kwestie geworden waar we anderen vooral niet te veel lastig mee moeten vallen. Jezus is het ware licht. Hij is het licht der wereld en hij zegt tegen ons, jullie zijn het licht der wereld. Jezus zegt zelfs in het Johannes-evangelie, maar dat slaan we vaak over. Hij zegt, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Hè, maar hij is toch altijd het licht der wereld? Ja, maar hij zegt, zolang ik in de wereld ben, zolang ik hier ben, bij jullie ben, ben ik het licht der wereld. Maar als hij gaat, als hij opgenomen wordt naar de hemel, dan zegt hij, dan is het aan jullie. Jullie zijn de lichtdragers. Jullie zijn de lichtbrengers. Het is aan jullie om het licht te brengen in deze donkere wereld. Wij zijn geschapen naar het beeld van God, naar God die zelf licht is. En waarvan Johannes zegt in zijn brieven dat er in God helemaal geen duisternis is. Hij is een en al licht. Ik zie veel mensen bezig met goede dingen doen, hè? Met hele mooie dingen, ook gewoon christenen. Die houden ervan, en dat is fantastisch, want zo groeit het koninkrijk, om de werken van het koninkrijk te doen. Hele mooie dingen, daar is de eerste gemeente is er door gegroeid. Hè? Ze zorgen voor arme mensen. Ze zijn ineens, als ze slaven hebben of zo, dan zijn ze gewoon heel vriendelijk en goed tegen. Zo. Ze leven echt anders. En wij vinden het mooi om. We zijn kampioen in barmhartigheid. Hè? We geven ongelooflijk veel geld voor, voor allerlei mensen die in ellende zitten en zo. Dat doen we allemaal prachtige werken van het koninkrijk. En ik zeg wel eens, die werken van het koninkrijk, dat brengt echt licht in deze wereld. Maar het is als een soort kaars of een ledlamp. Het is niet het echte licht. Je steekt het even aan in het leven van iemand. Iemand die honger heeft, je brengt eten en dat geeft licht in iemands leven, maar het raakt weer op. Dus het enige wat de realiteit van mensen echt blijvend ten diepste verandert. Ja, en natuurlijk moet je ze dan nog steeds eten geven en een dak boven hun hoofd en zorgen dat er onderwijs is en weet ik wat allemaal nog meer. Maar het enige dat echt de realiteit van mensen verandert, is Jezus, is dat licht. Dat heeft de kracht om dat te doen. Maar waarom houden we dan zo vaak ons mond? Waar komt de schroom vandaan? Dat zeg ik tegen jullie, dat zeg ik tegen mezelf. Waar komt de schroom vandaan dat we anderen er maar niet mee lastig moeten vallen? Of van ja, maar daar zit toch helemaal niemand op te wachten? Nou, daar zit iedereen op te wachten. Zelfs als ze het zelf nog niet weten. Wat wij stevast horen als van mensen die het evangelie voor het eerst horen, die zijn er echt over verbijsterd dat niemand hen dat eerder verteld heeft. Hoe lang weten jullie dat al, zeggen ze dan? Nou ja, dat weten we al heel lang. Eigenlijk al 2000 jaar. Maar hoe kan het dan dat ik het nog steeds niet weet? Ja. Dat is een beetje ongemakkelijk natuurlijk. Dus ik hoorde van een collega die werkt onder Bedouinen in Jordanië. En die zit daar het verhaal even kort, die zit daar in zo'n tent. En daar vertellen ze, want dan is het donker buiten. En dan vertellen ze elkaar verhalen bij het kampvuur. Of in het vuur in de tent. En dan vertel je verhalen, dat is gewoon het leven daar. En hij begint te vertellen over, weet je wel, Abraham, en dat kennen ze dan wel. En die was ook ook nomadisch. En die kwam ook met, dus dat is allemaal heel erg gekend. En die begint zo te vertellen, te vertellen. En helemaal tot aan Jezus. En dan, wat een goed mens die was, en mensen genas en geweldig. En die mensen hadden er nog nooit van gehoord. En die zaten gewoon helemaal. En op een gegeven moment zegt hij dat, ja. En toen hebben ze hem gevangen genomen en gekruisigd. En toen was hij dood. En dan begint er een vrouw, die begint hartstochtelijk te huilen. En toen realiseerde hij zich, oh, maar zij weet de afloop helemaal niet. Zij weet gewoon de afloop niet. Het is gewoon hemelsbreed een paar honderd kilometer bij Jeruzalem vandaan. En 2000 jaar later hebben deze mensen dat nog steeds niet gehoord. Is het niet tijd voor ons als christenen om op te staan? Om het licht aan te doen in deze donkere wereld? Jezus zegt tegen zijn discipelen, ook in het Matthäus-evangelie, kijk, ik spreek tegen jullie als we bij elkaar zijn in een huis, vaak soms in het openbaar, maar ook heel veel gewoon in het huis, in het donker, voorzichtig. Hij zegt, maar wat ik in het duister tegen jullie zeg, zeg dat in het licht. En wat u hoort in het oor, hè, wat ik jullie influister in je oor, zachtjes tegen je zeg, predik dat van de daken, dat zegt Jezus. Wordt het niet tijd om dat te doen? Wordt het niet tijd om als volgelingen van Jezus het licht, in het licht, de waarheid van Jezus te zeggen, de waarheid van Jezus te zeggen dat hij het licht is, en dat van de daken te prediken? Daar komt trouwens deze uitdrukking vandaan. De wereld is donker en duister. Dat ontkennen is het ontkennen van de realiteit waarin honderden miljoenen mensen leven. Elke dag weer. Ja, er is liefde, er is geluk, er is blijdschap. Allemaal van God. Maar zoals gezegd, dat verandert niet de realiteit van deze mensen. Dat heeft niet de realiteit van de diepe duisternis veranderd. Er is maar één licht. Er is maar één licht dat deze duisternis kan verdrijven. Dat is het licht van Jezus. Dat is het licht waarvan we zingen en wat we vieren met kerst. Hij is mens geworden. Het licht van God is naar de wereld gekomen. Jezus is het ware licht dat gekomen is om ieder mens te verlichten. En Jezus zelf noemt ons licht van de wereld. Dat betekent dat wij het licht, Hij die het licht is, mogen verspreiden. Ja, moeten verspreiden in deze wereld. Dat is niet vrijblijvend. Het is echt aan ons. Zo heeft God het bedoeld. Jezus heeft ons ingeschakeld in zijn dienst. God redt mensen door mensen. Dat zie je de hele Bijbel door. Dat is nog weer een preek apart. Door de waarheid over Jezus en het goede nieuws van zijn koninkrijk te verspreiden, dichtbij en veraf, bewijzen we de wereld echt een enorme dienst. We verspreiden een licht dat nooit meer dooft. Alleen zo wordt de duisternis verdreven. Niet met een kaarsje of een zaklamp, maar met het ware licht, met Jezus zelf. Dat verandert de realiteit van mensen die nu nog wandelen in het duister. En dan, als we dat doen, zal de wereld werkelijk anders zijn. Omdat Jezus, het licht van de wereld, is verschenen in de levens van mensen die hem nu nog niet kennen. Amen.